Goedemorgen broeders en zusters. Ik hoop dat jullie lekker geslapen hebben. Mijn apparaatje staat ook aan. We hebben gisteren hard gewerkt. Daar ben ik me van bewust. En het is eigenlijk de bedoeling om vandaag een beetje achterover te leunen. En een tandje terug te schakelen. En gewoon de puntjes op de i te zetten. En rustig alles even te laten bezinken. En ja, ik zal geen nieuwe ideeën meer introduceren, maar gewoon het een en ander weer aanhalen. We hebben in ieder geval gisteravond gezien hoe Johannes dus ook spreekt over het grote voornemen Gods dat God in zichzelf had om in 7 dagen een nieuwe schepping te maken. En het is specifiek Johannes die hier uitdrukking aan geeft, juist omdat hij een type is van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen waar de gemeente uit voorkomt. En Johannes is dus degene die het grote plan openbaart en dat doet hij dus ook in het Bijbelboek Openbaringen. Maar in Johannes wordt de gemeente dus geacht te zijn op de hoogte te zijn van dat grote plan Gods, van dat eeuwig voornemen dat God al bereid had voor de tijden der eeuwen, maar nu in de tijd sinds de opstanding openbaart aan al zijn heiligen. Nou, en vervolgens hebben we gekeken hoe dat grote plan, dat meesterplan, hoe dat in Genesis 1 als het ware uitgesproken wordt. De wijsheid had haar huis gebouwd op 7 pilaren. De wijsheid had een weg voorbereid. En vervolgens zien we hoe God dat plan uitspreekt in die dagen van Genesis 1. En vervolgens krijgt dat plan uitwerking in deze schepping, in de geschiedenis. En vervolgens wordt de weg bewandeld. En de wijsheid bewandelt haar weg vervolgens. En die weg leidt uiteindelijk tot Christus. Dus het woord van God krijgt uitdrukking, wordt vlees. En als ik daaraan denk, dan denk ik dus aan Johannes 1, vers 14. En daar wil ik met jullie beginnen vanochtend. Met een beetje geluk redden we het zelfs in 1 blok. Maar dat kan ik niet beloven. Nou, we hebben gezien hoe Johannes zijn evangelie begint met in den beginnen, gekoppeld aan Genesis 1. En in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. En dan wordt er vervolgens over andere zaken gesproken die gerelateerd zijn aan het woord. Maar in vers 14 komt hij als het ware weer terug bij dat woord. En dan staat er: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan tussen haakjes: en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus het doel van Gods spreken, van Gods woord, is de vleeswording van dat woord. En uiteindelijk komen we dan terecht, niet bij Jezus van Nazareth, maar bij de verheerlijkte Christus. Woord wordt vlees. En we zien hier ook in Johannes 1 dat het woord wat abstract is, op een gegeven moment een duidelijkere vorm krijgt. Het gaat over naar een concrete, tastbare vorm. En zo zien we dat ook in bijvoorbeeld in Genesis 1. Daar begint het met het geestelijke en dan wordt het steeds tastelijker. Maar let wel, het gaat hier dus niet over de geboorte van de Heere Jezus, al is dat ook een vorm van vleeswording. Maar de term vleeswording wordt in het algemeen niet gebruikt bij een geboorte. Tenminste, ik hoop die term niet zo te gebruiken over een aantal weken.
Hij is vlees geworden.
Ja, zij is vlees geworden. Nou ja, goed. Maar men heeft de geboorte van de Heer natuurlijk hier wel ingelegd. Hè? Want ja, je moet toch ergens de geboorte van de Heer, die zo belangrijk is, moet je toch ergens in het verhaal plaatsen. En dan doet men dat in het geval van Johannes maar hier. Al is er natuurlijk wel enige correlatie met de geboorte van de Heer. Maar ook de geboorte van de Heer spreekt eigenlijk weer over de wedergeboorte van de Heer. Maar dat is weer typologie. Nee, het woord is vlees geworden. Het woord is vervuld. Het woord is uitgewerkt. Nou, en het woord het leven of het licht der mensen kwam vervolgens dus in de wereld. Maar let wel op dus, niet Jezus van Nazareth, die wel het licht der wereld is, maar sprekend over wie hij zou zijn in zijn opstanding. Het is dat licht waar Paulus van zegt dat dat nu in onze harten zou schijnen om verlichting te geven in het aangezicht van Jezus Christus. Hij die het beeld Gods is. En wij zouden vervolgens dus veranderd worden door dat licht van binnenuit en dat licht gaan weerspiegelen. Nou, en inmiddels is dat dus al zo'n 2000 jaar zo. Dat woord is vlees geworden. Dat woordje vlees, dat is het Griekse woordje sarx. En dat komt van een gelijknamige stam. Er is geen werkwoord vorm van. Maar het woordje wordt letterlijk vertaald met vlees of met lichaam. Of het wordt toegepast op de oude mens. In ieder geval op de zichtbare en tastbare natuur. Bijvoorbeeld in Matteüs 19 vers 5, waar het gaat over het huwelijk tussen man en vrouw en de discussie over hoe dat zit met scheiding. En dan zegt de Heer in vers 5. Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Nou ja, iedereen kan zich daar wel een voorstelling bij maken. Maar de Heer doelt uiteindelijk op Efeze 5, op de eenheid die er is tussen Christus, het hoofd en het lichaam, zijn gemeente. En daar wordt het uitgebeeld in mannelijk en vrouwelijk. En zij zouden één vlees zijn. Maar dit is hetzelfde woordje, sarx, vlees. Dus twee zaken komen bij elkaar en vervolgens zou dat uitwerken, het zou samensmelten, het zou tot zijn doel komen. Dat is wat vleeswording eigenlijk betekent. En zo staat er in Johannes 3 vers 6, bij in de nacht hè, met Nicodemus. Hetgeen uit het vlees, sarx, geboren is, dat is vlees. Doelend op de natuurlijke mens, de mens die geboren wordt. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Dus vlees staat tegenover geest. Nou, dan hebben we vervolgens ook nog een bijvoeglijk naamwoord, sarkinos. En dat wordt dan vertaald met vleeselijk. Of sarkikos hebben we ook nog. En dat wordt vertaald met lichamelijke goederen. De zaken die het vlees aangaan. Zo vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 7 vers 14. In de verhandeling over het oude en het nieuwe verbond. Uitgebeeld in een huwelijk. Dan staat er in vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is. En zo zou men de wet ook moeten bestuderen. Waar spreekt de wet over? Wat leert de wet ons? Maar ik, Paulus, ik ben vleeselijk, sarkinos, verkocht onder de zonde. En dan spreekt hij over zijn oude natuur. Het vlees. Dat vlees dat zwak is, zeg maar. En in Romeinen 15 vers 27, daar staat, want het heeft hun zo goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen, sarkikos, te dienen. En die gedachtegang vinden we vervolgens ook terug in 1 Korinthe 9 en bijvoorbeeld in Galaten 6. Op het moment dat men deel krijgt aan geestelijke goederen, aan geestelijke rijkdommen, dan werkt dat op een bepaalde manier uit en blijkt hier dat die heidenen vervolgens ook delen in hun lichamelijke goederen, in hun aardse rijkdom als het ware. Het werkt op een bepaalde manier uit dus, van geest naar vlees, van hoofd naar lichaam. Ja, en diezelfde gedachte, ik zei het al, vind je in 1 Korinthe 9 vers 11. Indien wij u lieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is, niet zouden maaien. Sarkikos is dat, dus de uitwerking van het woord. En zo staat er bijvoorbeeld in Galaten 6 dat Paulus heeft geïnvesteerd met geestelijke zaken in het leven van de gelovigen. En vervolgens zou het logisch zijn dat die gelovige dan vervolgens terugdeelt met zijn vleeselijke zijn aardse goederen. Zodat diegene die met zijn geestelijke goederen investeert, daar tijd voor vrij kan maken. Die gedachtegang. Dus geest en vlees. Lichamelijke zaken, tastbare zaken. Gaan we naar het Oude Testament, dan blijkt dat woordje sarx via de Septuaginta vertaald te worden met bazar. Bazar. En dat schrijf je met een 2, een 300 en een 200. En daar in het Oude Testament wordt dat woordje bazar vertaald met vlees, met mens en met dier. En zo, we hebben het gisteren ook gelezen, bijvoorbeeld in Genesis 9 vers 4, waar tegen Noach wordt gezegd dat hij lekker vlees mag eten, maar het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten in Genesis 9 vers 4. Nou, dat is bazar. Het lichaam dus, als het ware, van mens of dier. Daar gaat het eigenlijk om. Het lichaam wat nog bloed bevat. En in Genesis 2 vers 21, waar de vrouw wordt gebouwd uit Adam, in die diepe slaap van Adam, daar staat dan dat God een van zijn ribben nam in Genesis 2 vers 21. En vervolgens sloot hij derzelfde plaats toe met vlees. Bazar. En dan moet je een vergelijking trekken, want blijkbaar komt die vrouw dan overeen met het vlees. Want Adam zegt dan vervolgens, dit is dan ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente, toch? Nou, die plaats waar die vrouw uitgenomen wordt, die komt dus overeen met dat vlees. De gemeente komt voort uit Adam. Maar de gemeente hier op aarde in ieder geval is zichtbaar. Het is het lichaam van Christus. En zoals ik al vaker heb gezegd dit weekend, de gedachten van onze Heer Jezus Christus, Hij die het hoofd is, zouden vervolgens uitwerken in het lichaam. Het zou handen en voeten krijgen in onze levens. Het zou vlees worden dus. Kijken we naar het werkwoord wat afgeleid wordt van dit woordje bazar. Dat schrijf je gewoon hetzelfde. Dan blijkt dat het betekent boodschap of het verkondigen van een boodschap. Bazar. En dat vinden we bijvoorbeeld terug in Jesaja 40. Een bekend hoofdstuk, hè? Daar waar Jesaja zijn naam aan ontleent, in ieder geval zijn titel als evangelist onder de profeten. Hè? Want daar gaat het over troost en troost mijn volk, zal Eliezer God zeggen. De vertroosting waaraan Israël deel zal krijgen. Het nieuwe verbond waaraan zij deel zullen krijgen. En daar in Jesaja 40, nou ja, ik heb nu nog tijd, dus laat ik een paar versen lezen uit Jesaja 40. En daar zie je dat dat woordje bazar zowel vertaald wordt met vlees als met boodschap. Jesaja 40. Daar staat dan in vers 1, troost, troost, mijn volk zal u lieder God zeggen. De vertroosting, hè. En troost, dat komen we tegen in de dagen bijvoorbeeld van Genesis 24, waar Isaac wordt getroost om de dood van zijn moeder. En vervolgens verschijnt daar dus Rebecca. Nou, er wordt als het ware iets beters in de plaats van het oude gelegd. En het nieuwe verbond is dus meer dan het oude verbond. En dit volk zal deel krijgen aan die vertroosting. En dan staat er, spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Denk aan Daniel 9, vers 24 tot 27. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis, Midbar. Een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Dus zaken worden recht gemaakt. Er zal iemand komen, een rechtvaardig man, die recht zal spreken en recht zal voortbrengen. Namelijk het recht, namelijk het nieuwe verbond. Nou, en dan staat er vervolgens, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Hé, maar dat is vlees worden. Johannes 1, vers 14. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees, en dat is bazar dan, het zelfstandig naamwoord, tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Dus hier vinden we de vleeswording van het woord als het ware. Hier vinden we de verschijning van de heerlijkheid van Christus in de toekomst aan het volk Israël. En zij zullen dan deel krijgen aan de vertroosting onder het nieuwe verbond. En dan staat er een stem, vers 6, zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees, bazar, is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Maar het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Dus de oude schepping, de oude mens, het oude verbond verdwijnt. Maar wanneer de geest Gods blaast in de schepping, in de mens, dan zal daar een nieuwe mens ontstaan. Een nieuwe schepping. Nou, en dan, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. En dat is ook het woordje bazar, maar dan het werkwoord. Verkondigster van goede boodschap. Klim op, een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, bazar. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen. Vers 10. Het zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. De heerlijkheid van Christus is bij hem. De gemeente zal met Christus in heerlijkheid verschijnen. Het resultaat van zijn werk in onze dagen, het loon. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou, en dat is dan de basis van Johannes 1 eigenlijk, hè? Want we vinden dus gelijksoortige uiteenzetting hier terug. Maar het is het resultaat dus van het spreken van het woord van God. En vleeswording heeft uiteindelijk het resultaat dat de heerlijkheid van Christus verschijnt. Nou, en voor het volk Israël zal dat zijn in de toekomst, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg en wanneer zij hem zullen zien in heerlijkheid en glorie en met grote kracht en macht enzovoort. En vervolgens zullen zij een ontmoeting met hem hebben. Maar voor ons, in onze dagen, geldt Hebreeën 2, vers 9 volgens mij. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij hebben al die ontmoeting. Wij zien hem als het goed is al. Maar dat is door het geloof, hè? Hebreeën 11. Maar bazar, het woord is dus vlees geworden. En vlees is het resultaat dus van het spreken van God. Het gaat van abstract naar concreet. Van hoofd naar lichaam. En zo gaat het in Johannes 1 dus niet zozeer over de geboorte, over de oude schepping, maar over de nieuwe. Want de beloften Gods, al Gods beloften, zijn in Christus, ja, en zijn in hem, amen. Gode zij eer. Dat is 2 Korinthe 1 vers 20 volgens mij. Vleeswording dus. En we zien dat dus ook terug in dat grote meesterplan in Genesis 1, dat grondplan. Want daar begint het met de geest Gods die zweefde op de wateren. En het is allemaal nog abstract. Ik kreeg van meerdere personen gisteren de vraag van wat is dat nou dat licht in Genesis 1 in de eerste dag? Hoe moet ik me dat voorstellen? Het is abstract. We weten waar het over spreekt, we weten wat het is. Want het spreekt over de heerlijkheid van Christus, over het plan dat hij gemaakt heeft. Het licht dat zou schijnen in de duisternis enzovoort, leven uit de dood. Maar als je er een fysieke voorstelling van moet maken, ja, dat blijft gissen. We weten alleen dat de Heer een plan uitwerkt van abstract naar concreet. Want het gaat van geest naar het spreken van God en vervolgens vinden we lucht, de hemel, dat uitspansel, de atmosfeer. Vervolgens vinden we water, dan wordt het al concreter, maar het is nog wel vloeibaar. Probeer het maar eens beet te pakken, dat is toch best wel lastig. En vervolgens krijgen we het land wat ontstaat uit het water, dan wordt het nog concreter. En vervolgens vinden we de vrucht van het land, levende zielen, vanaf de vijfde dag. En vervolgens dan in de zesde dag de verschijning van de mens naar Gods beeld. Christus in enkelvoud, maar vervolgens man en vrouw schiep hij hen. Christus en de gemeente zullen uiteindelijk verschijnen in heerlijkheid en de hele schepping aan zich onderwerpen. vleeswording dus van het woord. Ja. Nou ja, ik ga er maar verder niet op in op dat licht, maar ik heb er wel gedachten over. Maar ja, je raakt toch gauw verward in allerlei filosofische discussies over kippen en eitjes. En dat maakt nu niet zo heel veel uit. Maar het resultaat van het spreken van het woord van God is dus iets concreets, iets wat tastbaar is, iets wat we kunnen zien. Maar daarmee is ook gezegd dat die geest in zichzelf dus scheppende kracht is. En vaak onderschatten wij ook de kracht van dat woord, hè? Gewoon zelfs van ons eigen spreken. Gewoon omdat het niet direct meetbaar is of herleidbaar is. Maar ook onze woorden hebben kracht. Onze woorden werken uit. Denk alleen maar aan bijvoorbeeld het onderwijs. Want ja, je neemt eigenlijk gewoon informatie tot je woorden, tot je. En vervolgens wil je iets worden of word je iets. Of iemand, dat hoop je altijd uiteindelijk, maar dat iemand nou, niet iets is, maar iemand is. Maar woord werkt gewoon uit. Dat is gewoon hoe de mens werkt. De mens is een hol vat en dat vat moet vervolgens gevuld worden met woord, met informatie. En dat werkt vervolgens uit. Nou, en dat vinden we dus ook in het grote geheel, in het grote plaatje van de hele schepping terug. Het woord van God werkt uit. En het resultaat van dat spreken van God is dan de nieuwe schepping die vervuld is met Gods heerlijkheid. Het is gewoon helemaal licht, staat er dan in Openbaring. En de zon is niet meer van nood enzovoort, want het is God zelf die iedereen en alles verlicht. En het is dus ook een doorluchtig Jeruzalem, hè? Wat we daar zien. Licht. Nou, woord werkt dus uit. En vervolgens worden die woorden in Genesis 1 uitgesproken en vinden we dan de hele wereldgeschiedenis die zich vervolgens binnen het kader van dat plan afspeelt. Dus daar vinden we de randvoorwaarden waaraan de oude schepping moet voldoen om een nieuwe schepping voort te brengen. En zo staat er bijvoorbeeld dan in Handelingen 17 over die geschiedenis. Handelingen 17, waar Paulus in Athene is. Overigens heel leuk om Handelingen 17 samen met Bijbelboek Prediker te bestuderen. Maar in Handelingen 17 raakt Paulus in gesprek met bepaalde wijsgeren, filosofen. Dan staat er dat in vers 24 en 25 dat God niet van mensenhanden gediend kan worden en dat religie dus eigenlijk totaal geen nut heeft. Hè. Die hele stad stond vol met afgodsbeelden en het was nogal een religieuze aangelegenheid. Ook al zijn het vaak de filosofen zelf die zeggen niet religieus te zijn, dat is ook altijd grappig. Maar hier introduceert Paulus de onbekende God en hij maakt als het ware die God bekend. Hij geeft hem een naam. En hij zegt dan van die God in vers 25 dat hij niet van mensenhanden wordt gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Denk aan die Neshama van vrijdagavond. Dan staat er in vers 26, en hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. En dan vind je als het ware die eerste en die tweede dag beschreven, waarin de mens als het ware zich zou voortplanten op de aarde en de volkeren ontstaan en een bepaalde scheiding en onderscheid tussen die volkeren wordt gemaakt. Hij heeft de hand gehad in de wereldgeschiedenis. Maar niet zonder reden. Het doel van elk mens blijft, en dat gaat ook via de inblazing van die adem der levens, die Neshama, is vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken, en dat maakt niet uit wie je bent, waar je woont of wat je afkomst is. Dat is iets wat inherent is aan de menselijke natuur. Alleen de mens is erop getraind om die kernvragen, zeg maar, af te schermen. Om ze te voorzien van andere antwoorden. Waarmee je je hele leven bezig kunt houden. Maar het doel is opdat zij de Heere zouden zoeken. of de waarheid. Of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Je hoeft niet ver te zoeken. Want voor wie wil, openbaart hij zich. En dan staat er, want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Op een of andere wijze hebben wij deel dus aan dat leven van Adam. En Adam ontving het leven van God zelf. Want God blies in Adam de neshama der levens. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Het schepsel moet niet denken dat hij boven de schepper staat. Dat is het grote probleem in Romeinen 1, wat door Paulus aangekaart wordt. De schepping denkt wel dat zij boven God staat. En God dan, vers 30, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen... Nu, sinds het geoorloofd is, nu de bedekking van het verborgen plan afgehaald mag worden, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. En daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zou oordelen door een man. Een man uit de duizend zou ik willen zeggen. Dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Nou ja, en vervolgens horen ze dit aan en gaan ze gewoon weer verder met de waan van alle dag. Maar hier legt Paulus uit dat God een dag heeft gesteld, een datum heeft geprikt. Hij heeft de randvoorwaarden, zeg maar, in het plan vastgelegd. En daarom heet dat plan gewoon een testament. Het is officieel, het is een akte. En vervolgens wordt die akte uitgewerkt. En dat gaat dan in 7 fasen. Maar de wereldgeschiedenis is daaraan onderworpen. En hoe dat precies verloopt, ja, dat weten we niet. We weten alleen dat hij een dag heeft gesteld. En op die dag zal die man in heerlijkheid verschijnen en zal de schepping aan zich onderwerpen. Alleen het eerste wat hij nu aan zich onderwerpt, dat is het vormen van zijn regering, van zijn lichaam. En dat is de gemeente. Dus dat woord werkt uit. Nou... De vorming van de gemeente, dat brengt me eigenlijk bij het volgende punt waar ik het over wil hebben. Want volgens dat plan blijkt dat het eerste wat vergaderd wordt, wat verzameld wordt, wat onderworpen wordt, de gemeente is. En daarover schrijft Paulus eigenlijk een hele brief en dat is de brief aan de Efeziërs. Nou, daar zijn we ook al een aantal keren geweest, dus wederom niets nieuws. Nou, we gaan toch eventjes naar Efeze toe. Vrijdag hebben we de lijn behandeld vanuit 2 Timotheus, waarin Timotheus dus op de hoogte wordt gebracht of ingelicht wordt in dat verborgen plan. En vervolgens wordt Timotheus gezegd in 2 Timotheus 2 dat hij dat woord der waarheid recht zou snijden. En hier in Efeze wordt ook gesproken over dat verborgen plan. En blijkt dat de gemeente daarvan op de hoogte gesteld zou worden. En de brief aan de Efeziërs begint dan met het vastleggen van onze positie als gelovigen in Christus Jezus. En met grote nadruk wordt in dat eerste hoofdstuk dat woordje ingebruikt. Dus bijvoorbeeld in vers 1... Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Lees het dan niet als gelovigen die in Christus Jezus geloven, maar de gelovigen die in Christus Jezus zijn. Aan hen is die brief gericht. En vervolgens verandert het onderwerp niet meer. Want in vers 3 staat er dan, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Dus op basis van onze positie in Christus, worden wij vervolgens voorzien van geestelijke zegeningen. Ontvangen wij het een en het ander. En dat is inderdaad alleen maar genade. En dat wordt uitdrukkelijk naar voren gebracht in Efeze 2, dat het alleen maar genade is. Want hij voorziet. Hij voorziet van leven. Hij voorziet van alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1. En hij geeft het ons. Hij verleent ons rijkelijk enzovoorts. Nou, en dan worden vervolgens van die zegeningen genoemd. En de eerste zegening die genoemd wordt is dat hij ons uitverkoren heeft in hem. Dus let op, niet gewoon uitverkoren, maar in hem. Want Christus is uitverkoren en zo, voor zover wij in Christus zijn, zijn wij dus ook uitverkoren. Ik herhaal het nog maar eens. Een christen, wat is dat? Of wie is dat? Dat is iemand die naar de kerk gaat. Nee, dat is iemand die zich identificeert met Christus. Dat is een christen. Die zegt, ik ben in Christus. En omdat wij in Christus zijn, worden wij dus ook geassocieerd met Christus en krijgen wij deel aan ja, brood en vis of aan alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Nou, en een van die zegeningen is dus dat wij met hem uitverkoren zijn, dat wij dan deel krijgen aan dat grote plan wat al bereid was voor de tijden der eeuwen, maar hier staat dat wij uitverkoren zijn in hem voor de nederwerping der wereld. En het doel is vervolgens opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Wij zijn helemaal voor hem. Wij zijn namelijk zijn lichaam. En daarom zijn wij uitverkoren in hem. En daarom zijn wij in dat plan opgenomen. En ik moet dan altijd denken aan die geschiedenis waarin Mozes de last van het volk niet alleen kan dragen. Ik weet even niet uit mijn hoofd waar dat staat. Ergens in Numeri. En vervolgens zegt de Heer dan van, nou, verzamel 70 mannen, hè, mannen van naam, hè, met een reputatie, en vervolgens worden zij geheiligd om samen met Mozes die last te dragen. En zo worden wij ook verzameld als een volk voor zijn naam, Handelingen 15 vers 14 tot en met 16, om vervolgens zijn regering te vormen. En zo zijn wij dat hoge priesterlijke volk in deze dagen, waarin het aardse volk Israël tijdelijk apart is gezet, terzijde is gesteld. En dan staat er vervolgens in vers 5, hij die ons tevoren verordineerd heeft tot de zoonstelling. Dat viothesia, hè? Verbonden aan dat titemi, dat voornemen, die voorstelling, dat stellen. Nou, en die zoonstelling die is dus al van tevoren vastgelegd in dat plan. Wij zouden namelijk delen in de erfenis die Christus aangezegd is. De erfenis die beschreven wordt in het Nieuwe Testament. En wat staat er dan over dat Nieuwe Testament? Dan moet je altijd naar de Hebreeënbrief. Daarvan staat in de eerste verse al dat hij in de opstanding is aangesteld tot zoon van God en tot erfgenaam van alles. En omdat wij in hem zijn en aangesteld worden tot zonen, zullen wij delen in die erfenis. Wij zullen het heelal beërven. En vervolgens zie je dat dus in die zesde dag terug, waarin de gemeente, Christus en de gemeente, vervolgens komen om de hele schepping aan zich te onderwerpen. Alleen nu, in onze dagen, bevindt dat werk zich nog alleen in de hemel, in het verborgen. Maar het is dus van tevoren vastgelegd. En wederom, tot prijs de heerlijkheid van zijn genade, dus tot lof de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Het is niet uit eigen werken, maar het is wat hij geeft aan ons. Hij deelt het leven uit. En wij ontvangen dat, omdat wij in hem zijn. Nou, en vervolgens sla ik wat over en dan komen we in vers 11... Een van de zegeningen is dat wij in hem zijn weer. En dan staat er weer in welke, in Christus, wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, protitemie, desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus grote nadruk op de positie die wij als gelovigen hebben in Christus. En grote nadruk op dat die positie al vastgelegd was voor de nederwerping der wereld. Dat dat onderdeel uitmaakt van dat grote plan van God. En wij zouden ons daar 100% van bewust zijn. Want je kunt alleen maar gaan staan op de belofte Gods als je, ja, ik zou bijna zeggen, donders goed weet wie je bent. Want anders zal er iemand komen die zal zeggen, ja, het zit toch wat anders. Maar de apostel die doet grote moeite om bij de gelovigen duidelijk te maken wie zij nu zijn geworden in Christus. En hij weet wat het is, want hij had zelf die strijd om eerst zijn oude mens los te laten en vervolgens zelf te leren wie hij dan geworden is in Christus. Dat was zijn strijd. En vervolgens probeert hij dat onder de gelovigen binnen te krijgen. Nou, dat blijkt dan toch nog een heidens karwei te zijn. En vervolgens gaat de apostel dan in gebed. Want onze hele bedeling kan ook beschouwd worden als een gebed. Want het is Christus die voor ons bidt, hè, Romeinen 8. Of de geest die voor ons bidt. Of Hebreeën 7 vers 25, de hoge priester die voor ons bidt. Maar dat betekent gewoon dat wij ons aan hem onderwerpen en dat hij ons voorziet in hetgeen wij nodig hebben. Of Hebreeën 4 vers 16, dat hij ons voorziet van hulp en genade te bekwamer tijd of barmhartigheid. Hij voorziet ons van alles wat nodig is. En hij leidt ons dus naar de zoonstelling. Hij leidt ons tot ons doel. Op het moment dat wij dat woord tot ons nemen, dan werkt dat op een bepaalde manier uit. En dat leidt altijd tot heerlijkheid van Christus. En dat is ook zijn werk. Heerlijkheid nu vergroten. Dat was ook zijn werk in zijn eerste komst. En nu doet hij dat aan de hand van de gemeente. Wij zijn zijn heerlijkheid. Nou, in Efeze 3 vinden we eigenlijk een parallelle uiteenzetting. Want aan het einde van Efeze 3 gaat de apostel wederom in gebed. Maar nu bewandelt hij niet de hemelse lijn, maar de aardse lijn, zeg maar. Ik moet maar een draadje oppakken in vers 1. In Efeze 2, daar wordt dan gesproken over die twee die één worden gemaakt. En dan blijkt dat er mensen waren die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, die van verre waren, maar nu nabij zijn gekomen. En samen worden zij verenigd, Jood en Heiden, Jood en 10 stammen, 2 en 10 stammen, in dat ene lichaam. Dat lichaam van Christus. En vervolgens wordt dat lichaam genoemd een geestelijke of een woonstede Gods in de geest. Dat is het einde van Efeze 2, een tempel dus. En vergelijk dat met 1 Petrus 2, daar staat dat wij als levende stenen worden toegevoegd aan dat geestelijke huis. Hè? Dat wij gebouwd worden tot die tempel. Nou, dat is wat hier ook naar voren komt. Maar dat heeft een bepaalde oorsprong dus. En dan zegt hij in vers 1 van Efeze 3, om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dus hij wil ze op de hoogte stellen van de genade Gods. En niet zomaar genade om behouden te worden, maar de bedeling van de genade Gods. Dus alles wat God in deze tijd van genade doet, waarin hij zijn oordeel heeft uitgesteld over de wereld en vervolgens een volk verzamelt voor zijn naam. En Titus 2 zegt dat dat een volk zou zijn ijverig in goede werken. Dan staat er in vers 3 dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, maar waarvan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, en die gaat hij dan zo noemen, maar blijkbaar heeft hij dus ook in andere brieven geschreven over deze zaken. Nou ja, als je gaat zoeken in andere brieven, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, dan vind je inderdaad aanwijzingen dat Paulus ook in die brieven op de hoogte was van de verborgenheid, van de bedeling der verborgenheid, maar dat het niet zijn doel was om heel die verborgenheid in die brieven uit de doeken te doen. En ik geef alleen maar als leidraad bijvoorbeeld Romeinen 16 vers 25, waarin over die zaken wordt gesproken. Of bijvoorbeeld lees Romeinen 8 en daar, als je weet bijvoorbeeld wat de opname van de gemeente is, dan herken je hem ook. Bijvoorbeeld in vers 23, volgens mij. Maar het staat er niet met de letterlijke bewoordingen. Het blijft verborgen als het ware. Het blijft wat op de achtergrond. En hier in Efeze zegt hij van, nou ja, ik heb er wel over geschreven en daaruit blijkt dat ik ervan op de hoogte was, maar nu komt het in klare taal naar voren. En hij zegt dan in vers 5, welke in andere eeuwen, dat is niet aion, maar dat betekent generaties, in andere generaties, de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En waarvan hij dan een dienaar geworden is. Dat plan dus, dat was verborgen, daar hebben we het eigenlijk het hele weekend over gehad. Maar het was er dus al wel, hè? Dat is eigenlijk heel belangrijk om eventjes erbij te zeggen. Sommigen denken dat er iets nieuws is gekomen. Maar Paulus zegt, nee, het was verborgen. En het enige wat de apostel doet, is het aanhalen van oud-testamentische schriftplaatsen en vervolgens dat woord vlees laten worden. Uitleggen dat het vervolgens een vervulling krijgt onder het nieuwe verbond. Het was alleen verborgen, maar het staat er dus wel allemaal. Nou, net als die dagen in Genesis 1. Het staat er allemaal wel, het is alleen nog verborgen. Het was een plan dat verborgen moest blijven. Want anders zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben, enzovoort. Nou, en hier zegt hij dan dat dat nu bekend gemaakt is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En de sleutel is dus vervolgens, want wat doen apostelen en profeten? In Colossense 1 staat dat bijvoorbeeld het woord Gods vervullen. Hè? Zij spreken het woord Gods en vervolgens wordt dat vastgelegd in een officiële akte. En vervolgens wordt daar niets meer aan toegevoegd of afgedaan. En vervolgens blijkt dan dat het een toelichting is, dan wel licht, dat zou schijnen op de verborgen zaken die in het Oude Testament beschreven zijn, met betrekking tot de opstanding van Christus. Dus het Nieuwe Testament is als het ware de sleutel tot het Oude. Of als je het in Johannitisch taalgebruik zou willen zeggen, Christus is de sleutel tot het verstaan van de schriften. En zo zegt de Heer zelf in Johannes 5, vers 39, onderzoekt de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Toch? Of in Openbaring 10 is het volgens mij, dat is dan weer van dezelfde Johannes, hè? Daar staat dat Christus is de inhoud der profetie. Even kijken waar dat staat in volgens mij 10, vers 9. Nee, ik weet niet meer waar het staat. Of was het 19 vers 10? Ja, daar staat dan aan het eind van dat vers, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Nou, en de geest, hè, dat hebben we in de tweede dag gezien, dat is de inhoud, het volume als het ware, de inhoud van het profetisch woord, wat is dat? De getuigenis van Jezus. De profetische schriften getuigen namelijk van Jezus Christus. Het woord spreekt over Christus. Nou, dat was alleen verborgen onder het Oude Testament. En dan vinden we allerlei figuranten beschreven, of geschiedenis, of plaatsnamen, of bepaalde wetten, die toch allemaal herleidbaar zijn, of leiden tot Christus. Het einde der wet is Christus, hè? Waar alleen leidt de weg naar Christus. In het binnenste heiligdom. Hij is de sleutel. Maar het was dus verborgen. En wat was er dan onder andere verborgen in het Oude Testament? Nou, dat staat dan in vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie. In klare taal staat hier gewoon dat wij als gelovigen uit de heidenen nu in Christus delen in de beloften die eertijds zijn gedaan aan Israël. En wat is de consequentie daarvan? Dat op het moment dat wij de oud-testamentische geschiedenis aangaande Israël bestuderen, dat we zouden moeten beseffen dat dat op de achtergrond spreekt over Christus en de gemeente. Dat beloften die zijn gedaan aan Israël, dat het op een of andere wijze in onze dagen vervulling krijgt in Christus en de gemeente. Maar dat heeft dus te maken met het rechtsnijden van dat woord. En zo zie je dat het niet alleen maar het in stukken hakken is van de Bijbel, dat voor jou en dat voor mij, maar dat het ook met meerdere lagen te maken heeft. En we zouden op een juiste manier, met een juiste scherpte diepte kijken naar dat woord. Wij delen dus in de belofte Gods die gedaan zijn aan Israël. En zo zegt Paulus dus in Efeze 5, in dezelfde brief, als een illustratie op hetgeen hij hier naar voren brengt, dat in Genesis weliswaar wordt gesproken over Adam en Eva en de vorming van de vrouw uit Adam. Maar hij zegt daar met grote nadruk dat het niet over Adam en Eva gaat, maar dat God spreekt over Christus en de gemeente. En zo zouden we dat woord dus leren bestuderen. Adam en Eva zijn alleen maar de dragers van dat woord op dat moment. Het gaat over Christus en de gemeente. Dat is het, dat is de werkelijkheid. En Adam en Eva, dat is het beeld, het plaatje. Nou, en het is Paulus' specifieke taak in onze bedeling, zijn genadegave, om deze verborgenheden te openbaren, om dit bekend te maken, in al haar facetten. Nou, en dat blijkt dan niet zonder slag en stoot of stoot te verlopen. En vervolgens zouden anderen dit ook doen, maar in Handelingen 9 staat dat de Heer specifiek aan Paulus zou tonen hoeveel hij zou moeten lijden omwille van Christus' naam. Hè? In Handelingen 9 vers 16. Paulus was degene in wie de Heer zijn genade wilde openbaren en demonstreren. En het was dus ook deze Paulus die voortijds Saulus heette en zijn naam als het ware, zijn hele reputatie, zijn hele geschiedenis van zich af moest schudden om vervolgens een kleintje te worden, een Paulus. Het was die Paulus die uiteindelijk dan ook in 2 Korinthe 9 schrijft van, met het vlees gaat het allemaal niet zo lekker, maar ik heb geleerd om te zeggen, mijn genade is u genoeg. Toch? Want de Heer heeft gezegd, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Nou, en zo zouden wij, zoals broeder Ewout ook al vanochtend zei, moeten leren om ons gewoon in stilheid te onderwerpen aan dat krachtige woord van genade en dat te laten uitwerken in ons leven. We zouden het gewoon niet tegenwerken, maar gewoon zijn werk laten doen. En dan blijkt inderdaad dat het een scherp snijdend zwaard is. Dat kan soms heel vervelend zijn, want het raakt je vaak op plekken die je graag zou willen behouden. Maar het is niet anders. Want waar we ons aan hem onderwerpen, onderwerpen we ons ook vervolgens aan de randvoorwaarden van zijn plan. En dat gaat vaak ten koste van onze eigen ambities en onze eigen doelstellingen. Ja, het is maar net hoe ambitieus je bent. Hoe ambitieuzer de mens is, hoe meer pijn het doet. Dus zalig zijn de armen van geest, enzovoort. Matthäus 5. Maar het is genade. En daarvan zegt Paulus in vers 7 dat hij daar een dienaar van geworden is. Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Dus niet zijn eigen werk, niet zijn voornemen, maar zijn kracht en zijn voornemen. En Paulus staat in dienst van dat grote plan Gods. Hij staat in dienst van Christus. Nou, en hij predikt dus vervolgens die genade aan alle mensen en in het bijzonder niet als Jood, maar als heiden, onder de heidenen. En dan zegt hij mij, de allerminste, vers 8, van al de heiligen is deze genade gegeven. Zie hoe hij zich verootmoedigt. Tegenwoordig zouden we het wel gauw valse bescheidenheid noemen, maar Paulus weet waarover hij spreekt. En hij werd ook niet werkelijk geaccepteerd door die andere apostelen. Het duurde in ieder geval een hele tijd. Hè? Petrus die zei in een van zijn brieven, in 2 Petrus 3, dat het hem grote moeite gekost heeft om de wijsheid die Paulus naar voren bracht te kunnen accepteren. Maar vervolgens benadrukte hij dat het wel degelijk de juiste weg was. Er is altijd een beetje een strijd geweest tussen Petrus en Paulus. We vinden daar aanwijzingen voor in de eerste Korinthebrief en in de Galatenbrief. En later een vorm van een antwoord in 2 Petrus 3. Maar goed, Paulus is nu de allerminste, of hij noemt zich de allerminste van al de heiligen. En hem is deze genade gegeven. Dus een bediening, een verantwoordelijkheid, een taak, een functie. Om onder de heidenen door het evangelie om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dus wij zouden het zelf niet kunnen uitvinden, zegt de prediker. Het is onnaspeurlijk. Maar hij maakt het ons bekend. Dat is ook 1 Korinthe 2 hè? En 1 Korinthe 1. Wij zouden het niet kunnen uitvinden, maar hij maakt het ons bekend door zijn geest. En Paulus predikt het dus in de praktijk. Ik zeg het nog maar even. De Heer, hè, die belooft de trooster en hij zegt, ik zal mijn geest zenden en de geest zal u leiden in al de waarheid. En vervolgens zijn er dus lieden die zeggen, nou dan heb ik niks nodig, want de geest leidt mij in al de waarheid. Maar kijken we naar het praktische plaatje, naar de uitwerking van dat woord wat de Heer zegt, dan blijkt bijvoorbeeld hier in Efeze 4 dat Paulus zegt van ja, daarom heeft de Heer de gemeente bedieningen gegeven, bijvoorbeeld herders en leraars. Daar krijgt het handen en voeten. En op het moment dat die leraar het woord God spreekt, want dat is de verantwoordelijkheid van de leraar en van de aanhoorder om te kijken of deze dingen al zo zijn, op het moment dat dat zo is, dan is het het woord van God en dan word je dus geleid in de waarheid. Dat is de werking van de geest, maar het krijgt dus ergens handen en voeten. Nou, en Paulus is dus ook in die bediening, in dat plan gesteld. Om onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen door het evangelie. En het gaat niet specifiek om het prediken aan de heidenen, want dan sluit je een groep buiten en Paulus, ja, hij wilde niet discrimineren, hè, want dat mag niet. Nee, hij bedoelt eigenlijk dat hij zegt, ik predik als heiden. Hij predikt namelijk aan iedereen, alleen het bleek in de praktijk dat de Joden het woord verwierpen. En het was juist de apostel Paulus die zich onderscheidde van al die andere apostelen door zich te manifesteren als heiden. En hij wijdt vervolgens een heel hoofdstuk in Filippenzen 3 aan hoe hij zijn Joodse, Farizeese afkomst heeft afgelegd en het zelfs schade en drek heeft geacht. En vervolgens gaat hij door het leven als de Romein Paulus. En wordt hij vervolgens dus ook gevangen genomen als de Romein Paulus. Dus hij is de heiden die vervolgens het evangelie predikt. Hij is de heiden die deel heeft gekregen aan de zaligheid en de zegeningen Gods. En ze vervolgens predikt aan de Joden eigenlijk. Want dat is Romeinen 9 tot en met 11 weer. Dat gebed wat hij doet, hè, is tot hun zaligheid. Het probleem is dat ze het niet aannemen. En dan rest er niets anders dan dat hij zegt in Handelingen 28 vers 28, het zij u dan bekend, jullie zien het voor jullie ogen gebeuren, dat de heidenen de zaligheid gezonden is en zij dezelfde zullen horen. Het resultaat is gewoon dat de heidenen tot geloof kwamen. En voor zover een Jood nu deel wil krijgen aan de zegeningen van Israël, moet hij zich dus eigenlijk mengen onder de heidenen. Daar komt het op neer. Dan moet hij uit het land dus gaan, moet hij naar de woestijn toe. Enzovoort. En daar zijn wij. Ja. Maar hij is dus onder de heidenen, maar niet zozeer naar de heidenen, maar als heiden. En hij noemt zich dan bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2, vers 7, noemt hij zich dan leraar der heidenen. En dat is niet alleen maar leraar aan de heidenen, maar heidense leraar. Een hendiadis. Een heidense leraar. En dat vind je ook in 2 Timotheus 1 vers 11. Dus 1 Timotheus 2 vers 7, volgens mij zei ik 2. En 2 Timotheus 1 vers 11. Dus hij verkondigt nu de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dan staat er in vers 9. En allen te verlichten, licht in de duisternis, het woord dus, het leven, allen te verlichten. Het licht wat een ieder mens verlicht, hè? Johannes 1 vers 9. Alleen de gelovigen krijgen er vervolgens deel aan, die wandelen erin. Allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling, hebben we gisteren aangehaald, de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. En welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, die het woord Gods is. Alleen dan het vlees geworden woord. Dus verlichten, dat woordje fotizo, dat is dus geestelijk verlichten. Bekendmaken en op de hoogte stellen. verspreiden dus van het woord en vervolgens het laten inplanten van dat woord. En door het door je te laten beschijnen van, met dat woord, raken je ogen des verstands verlicht, staat in Efeze 1 vers 17 en 18. Dat licht. De uitwerking van de honing dus, hè. Denk nogmaals aan Jonathan. Nou. En alle zouden dus nu verlicht worden. En dat plan, dat was dus verborgen van alle eeuwen, sinds de eeuwen of sinds de tijden der eeuwen, of in ieder geval de tijd vanaf de dagen van Genesis 1. Nou, daar hebben we nu lang genoeg bij stilgestaan, maar daar wordt dat plan dus uitgesproken, maar het is verborgen. En daar wordt het uitgesproken en dat betekent dat het daarvoor al gemaakt is, voor de nederwerping der wereld. Want al voor de nederwerping der wereld werd er gesproken over dat wij uitverkoren zijn in hem. En in Johannes 17 vers 24 stond dat God, de Heer Jezus Christus, heeft lief gehad voor de nederwerping der wereld. Dus dat plan met betrekking tot de nieuwe schepping is voor de nederwerping der wereld gemaakt. Nou en nu wordt dat dus geopenbaard. En met name de heidenen krijgen daar dus deel aan. Maar het is met name Paulus die aangesteld is om de gelovigen nu op de hoogte te brengen van die verborgenheid en alle te verlichten omtrent deze verborgenheid. En hij zegt dus gewoon met naam in Efeze 1 waar wij nu deel aan hebben gekregen. Dit zijn de zegeningen die verborgen waren in het Oude Testament. Met betrekking tot Israël werden ze genoemd, maar wij krijgen er deel aan in onze dagen. En daar kun je vervolgens in wandelen of uitleven. Dat is genade. Daar kun je uit putten. Nou, en het was dus een list om in de geschiedenis de nadruk te leggen op die twee stammen. Zo zou je het in ieder geval kunnen zien. Het was een list om via die bedeling der wet de nadruk te leggen op een volk wat zou struikelen en vervolgens de Heer der Heerlijkheid te kruisigen. Want via die list is alsnog de heerlijkheid tot stand gekomen. Alleen niet via die twee, maar gaat het tussentijds verder met die tien. En daar komt dan de eerste vrucht van de nieuwe schepping uit voort. En dat was verborgen. Maar nu mag dat geopenbaard worden. Grote nadruk dus. En waar hij eertijds spreekt over heidenen, heet het in vers 10 dan gewoon de gemeente. Als apostel der heidenen spreekt hij onder de heidenen. En nu blijkt dat dat de gemeente is. Want er staat dan op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. En let op, hier staat door de gemeente. Er is altijd discussie over, is dat dan door als oorzaak of is dat door als middel? En hier staat als het ware via, door middel van en niet als oorzaak. En vervolgens verkondigen, dat is, of bekendmaken, dat is het Griekse woordje gnorizo, en dat is verkondigen op de hoogte brengen van een boodschap. En dat werkwoord is weer afgeleid van ginosko, en dat woordje kennen wij als gemeenschap hebben met, deel hebben aan, enzovoort. Het kennen in de praktijk. Dus het is niet alleen maar theorie, het zou ook onze levenspraktijk worden. Ja. En vervolgens, aan wie zou men het bekendmaken? Want door de gemeente wordt het bekendgemaakt. Paulus zegt, ik ben een leraar, ik ben een apostel der heidenen. Ik predik aan allen heidenen nu dat grote plan, de verborgenheden, de zaken die verborgen waren, maak ik bekend. Maar in de praktijk gaat dat dus door de gemeente. De gemeente maakt die zaken bekend, maar aan wie? Aan de buurvrouw? Ja, dat weet ik niet. Aan de baas of op het marktplein? Nee, er staat hier aan de overheden en machten in de hemel. En ja, die term overheden en machten, die komen we in vers 21 van het eerste hoofdstuk ook al tegen. En daar staat dat wij ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt gesteld zijn. En niet alleen in deze wereld, eeuw, maar ook in de toekomende, in Christus. Want Christus is ver boven alle overheid en macht gesteld. En dat woordje overheid, dat is het Griekse woordje arche, eerste of oudste, in ieder geval daarmee de hoogste in rang. En dat woordje machten, dat is exousia, en dat heeft te maken met autoriteit uitoefenen. Het uitwerken van een bepaalde autoriteit naar buiten toe. Exousia. Nou, en wij zouden vervolgens die veelvuldige wijsheid Gods bekendmaken aan de overheden en machten in de hemel. Dus daar bevinden die machten zich. En zo lezen we bijvoorbeeld in Colossenzen 2 vers 15... dat de Heer Jezus Christus de overheden en machten heeft uitgetogen, en hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Maar hoe was dat? Dat was doorheen zijn dood. Dus door de opstanding uit de dood heeft hij getriomfeerd over de macht der duisternis, over de dood en degene die het geweld des doods had. Dus in ieder geval die overheden en machten worden bedoeld. Er staat hier alleen niet bij of het positief of negatief is. Het kan natuurlijk ook positief zijn. Maar het heeft te maken met machten die gesteld zijn in de hemel. Want dat is de beperking, in de hemel. Daar staat letterlijk een bijvoeglijk naamwoord. Als het ware staat er in het hemelse. En die uitdrukking komt alleen in de Efezebrief voor. Want als er staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, dan staat er ook letterlijk dat wij in het hemelse zijn gezegend. Ja, wat je daar verder mee moet, weet ik ook niet. Maar ja, nee, in het Nederlands kennen wij dat niet. Er worden vaak in die klassieke talen bijvoeglijk naamwoorden gebruikt die eigenlijk gewoon zelfstandige naamwoorden in ons taalgebruik zijn. Dat is net als met dat tohu wabohu in het Hebreeuws. Dat maakt voor ons niet zoveel uit. Want ik haalde net de term hendiadis aan. Daar heb je dus eigenlijk ook twee zelfstandige naamwoorden, waarvan je eigenlijk het tweede zelfstandig naamwoord als een sterk bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Dus daar heb je verschil in bijvoeglijke naamwoorden. En ze kunnen zo sterk worden dat ze zelfstandig worden. Maar de scheidslijn is wat vaag soms. Nou, en wij zijn dan in de hemel gezegend in Christus, in het hemelse. Voor zover Christus in de hemel is, worden wij dus ook in het hemelse gezegend. Wij zijn het hemelse deelachtig. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Wij zijn het geestelijke deelachtig geworden. Het onzichtbare. En in Efeze 2 vers 6 staat er: hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Nou, daar zie je ook niks van in de praktijk, toch? Nee, want wat in de hemel is, dat is verborgen, dat zien wij nog niet. En de hemel moet zich nog openen. Maar wij zijn wel het hemelse deelachtig geworden. Wij zijn namelijk de nieuwe schepping deelachtig geworden. Wij hebben deel gekregen aan Gods geest. En dat beperkt zich nog tot het hemelse. En dat zal zich straks uitbreiden naar het aardse. Nou, maak je het dan substantieel, dan is het: hij zal zijn koninkrijk oprichten op de aarde. Maar dat is het plaatje als het ware. En dit is meer het officiële, het juridische aspect. Wij zijn nu de hemeldeelachtig. En wij zijn volgens Hebreeën 3 vers 1 dus nu heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Of het hemels koninkrijk. Het koninkrijk dat zijn oorsprong heeft in de hemel, maar zich straks zal openbaren vanuit de hemel op de aarde. En zo staat er ook in Efeze 6 vers 12, dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar hier staat letterlijk in de hemel. Nou, en ik geloof dat het de NBG-vertaling is, daar staat dan zoiets als hemelse gewesten. Maar ja, daar durven ze eigenlijk geen uitspraak te doen van, ja, we kunnen toch niet in de hemel zijn, dus we maken er iets vaags van, zodat niemand meer begrijpt waar het over gaat. Want hemelse gewesten, ja, dan denk ik eerder aan de lucht of zo, dat we op een wolk zweven of zo. Het is niet in de hemel, maar in de buurt of zo. Maar we zijn geplaatst in de hemel en daar hebben wij dus ook de strijd, zegt Paulus. En ik kom er denk ik niet meer aan toe, maar in Efeze 6 zegt hij wel dat die strijd bestaat uit de prediking van het woord. De verborgenheden openbaar maken. Nou, en dat blijkt dus strijd te zijn. Maar hier zegt hij dan dat wij niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Implicerend dat het wel tot ons komt via vlees en bloed. Maar wij zouden leren met ons geestelijk inzicht, met die verlichte ogen des verstands, dat er achter dat vlees en bloed een geestelijke wereld schuil gaat. En dat er achter de aardse dingen die wij zien, hemelse dingen zich bevinden. Want de aardse dingen zijn een schaduw van de hemelse dingen. En zo zouden wij leren rekenen met allerlei zaken die wij als gelovigen meemaken in ons leven, met name in de dienst aan hem, dat die zaken zich weliswaar afspelen op het aardse toneel en tot ons komen via vlees en bloed, maar vaak een geestelijke oorsprong hebben. Want woord werkt uit. Maar de uitwerking is dus de uitwerking van het woord, van geestelijke dingen. Er zit een geestelijke oorsprong aan ten grondslag. En daar zouden wij als gelovigen rekening mee houden. Het heeft met woord te maken. En zo is het dus ook zo dat Paulus zegt, ik heb een geestelijke strijd te voeren. En jullie ook als gelovigen. Maar het werk gebeurde op aarde. En hij had in de praktijk te maken met allerlei lieden die hem tegenstonden. En hij zegt dan, kijk uit voor die enzovoorts. Toch? Maar dat was eigenlijk de geestelijke strijd. Maar dat had dus een gezicht op aarde. Nou, en hier zegt hij dan van, nou ja, wij prediken de wijsheid Gods aan de overheden en machten in de hemel. Maar een paar versen daarvoor zei hij dat hij als heiden aan alle mensen bekend maakt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is het aardse plaatje. Dus waar wij het woord gewoon prediken, waar wij het woord verspreiden, dan daar heeft het een uitwerking in de hemel. Maar het is niet zo dat wij in onze kamer in de lucht moeten gaan roepen. Nee. We zouden ons gewoon bewust zijn van het feit dat wij in de hemel gezet zijn, dat wij nu in een plaats gezet zijn, omdat wij in Christus zijn, die wij nog niet zien. En het is ook mijn geloof in ieder geval dat wanneer wij onze aardse ogen dicht doen, omdat wij ontslapen, dat wij dan vervolgens gewoon zien waar wij al gezet waren. Want het is juist ons aardse lichaam wat ons verhindert om te zien waar wij nu al gezet zijn. Dat is wat Paulus in ieder geval in zijn brief naar voren brengt. En we zouden dus leren uit geloof te wandelen en ons bewust te worden dat wij hemelburgers zijn. En dat we hier weliswaar een aardse verschijning hebben, maar dat het daaruit werkt. En je zult dus daar zijn wat de Heer hier van je heeft kunnen maken. Dat is ook een consequentie daarvan. En velen zijn dus aards gericht en laten zich leiden door dat beperkte gezichtsveld. En wij als gelovigen zouden daar doorheen breken met het woord. Dus we hebben te maken met geestelijke realiteit. Nou, en dat zou nu door de gemeente bekendgemaakt worden dus aan de overheden en machten in de hemel. En hoe heet dat dan, wat bekendgemaakt wordt? De veelvuldige wijsheid Gods. Zo, het laatste blokje. Het gezelschap is al aardig uitgedund. Maar Paulus die zegt dus dat hij is aangesteld om de veelvuldige wijsheid Gods, om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dan wel de bedeling der verborgenheid, bekend te maken aan alle heidenen. En vervolgens is het doel dat nu door de gemeente de veelvuldige wijsheid Gods bekend wordt gemaakt aan de overheden en machten in de hemel. Dat zou dus door de gemeente plaatsvinden. En hij spreekt dus over die wijsheid Gods die we gisteren tegenkwamen in 1 Korinthe. Dat grote plan, dat voornemen dat hij had in zichzelf, dat zou nu bekend worden gemaakt. Dat woord zou gesproken worden. En dat heet hier veelvuldige wijsheid. Dat woordje veelvuldig, dat is het Griekse woordje polypoikilos. En dat komt alleen hier in Efeze 3 voor. En dat is afgeleid van het woordje polis, het bijvoeglijk naamwoord polis, en dat betekent zoveel als veel, of vele, of meer, of groot. En poikilos, en dat betekent verscheiden, of divers, of menigerlei. Nou, het is dus een diverse wijsheid. Het wordt ook wel door sommigen vertaald als een veelkleurige wijsheid dus. Een wijsheid dat bestaat uit meerdere aspecten. Nou, we hebben gezien dat de wijsheid haar huis had gebouwd op 7 pilaren. En het is dus de bedoeling dat de gelovige onderwezen wordt in die veelvuldige of veelkleurige wijsheid, om die veelvuldige of veelkleurige wijsheid dat licht vervolgens weer te weerspiegelen. En zo is de gemeente dus een pilaar en vastigheid der waarheid. Kijk je naar dat woordje veelvuldig in het Oude Testament via de Septuaginta, dan komen we het tegen als de vertaling van het Hebreeuwse woordje nakot. Dat schrijf je met een 50, een 100 en een 4. En het woordje pas, dat wordt ook vertaald vanuit dat woordje polykilos. En dat wordt geschreven met een 80 en een 60 pas. En dat kom je dan tegen bij bijvoorbeeld de gespikkelde kudde die Jacob verzamelt bij Laban. Dat is in Genesis 30. En dat is die geschiedenis waar Jacob het eerstgeboorterecht op een listige manier verkrijgt. Hè, ten koste van Esau. En vervolgens slaat hij als het ware op de vlucht. Hij begint zijn weg van de lus. Hè? Hij begint dus ook in lus. En dat woordje, of die plaatsnaam lus, betekent zoveel als scheiding of vertrek. En het wordt ook wel vertaald met amandel. Dat is een mooie. En later heet die plaats dan Bethel. En maar via lus komt hij dan uiteindelijk terecht bij zijn oom Laban. Bij oom Obion. Maar daar verzamelt Jacob vervolgens zijn erfenis. Door te werken voor oom Laban. Nou ja, een vrouw en kudde verzamelt hij daar. Of twee vrouwen en een grote kudde. Hij verzamelt daar erfgenamen en een grote kudde. En Laban probeerde uiteindelijk het loon nog wel eens te veranderen. Maar de Heer bleek Jacob te helpen. In het verborgene. En zo staat er bijvoorbeeld dan in Genesis 30 vers 27... gewoon ter illustratie van het begrip veelvuldig. Nadat Jacob genoeg jaren heeft gewerkt voor Laban, toen zeide Laban tot hem in vers 27 van Genesis 30, zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Een uitspraak met een diepere laag, want hij zegt eigenlijk dat hij de vruchten plukt van het feit dat Jacob in zijn midden is. En zolang de gemeente in onze dagen wordt verzameld, in de periode van 20 jaren waarin Jacob bij Laban is, is er dus ook geen oordeel in de wereld. Bevinden wij ons in de bedeling van genade en plukt de wereld, met name de westerse wereld, op een of andere manier de vruchten van het feit dat Jacob in hun midden is. Omwille van Jacob dus. Nou, en vervolgens vinden we dan in vers 32 van Genesis 30, daarin zegt Jacob van, nou ja, ik hoef eigenlijk niks te hebben, maar als ik dan wat mag meenemen hier, dan zal ik wat van de kudde afscheiden die ik hier verzameld heb. En dan staat er in vers 32, ik zal heden door uw ganse kudde gaan en daarvan afzonderen al het gespikkelde, en dat is dan nakot, al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren en het geplekte en gespikkelde onder de geiten, en zulks zal mijn loon zijn. Dus de verzameling van Jacob. Nou, Jacob is niet zozeer het type van de gemeente zelf, hij wordt later Israël genoemd, maar hij is een type van het gelovig overblijfsel van Israël. Hè? Hij heeft geworsteld met God en vervolgens heeft hij zich vorstelijk gedragen. En zo is hij een type van dat gelovig overblijfsel. En vervolgens verzamelt Jacob dan de heerlijkheid in die 20 jaren bij Laban. En dat, die vrucht, die kudde dus, dat is de gemeente. De vrucht, als het ware dus, van de 10 stammen. Of onder de 10 stammen. Correcte. En de kudde blijkt dan te bestaan uit gespikkelde en gevlekte. Er lijkt wat aan te mankeren. Hè, niet vele edelen, niet vele wijzen enzovoorts. Maar het was een prima kudde hoor. Het was sterk vee. Het was uitmuntend. En zo, nou, kijk hier eventjes zo om me heen. En zo bevinden wij ons hier ook in een gemêleerd gezelschap. Hè? Toch? Iedereen heeft zijn eigen kleur, zal ik maar zeggen. Nou, dat woordje pas, dat noemde ik al, dat komt ook voor in het Oude Testament. En de eerste keer dat dat voorkomt is bij Jozef. En zo vinden we dan de veelvervige rok van Jozef. En dat woordje veelkleurig, dat is het woordje ketonet. En die, de rok is het woordje ketonet en dat veelkleurig is dan pas. De veelvervige rok van Jozef. Dus daarvan komt waarschijnlijk dat veelkleurige wijsheid. Er staat dan in Genesis 37 vers 3. En Israël, dus Jacob, had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms, een grote zoon, en hij maakte hem een veelvervige rok. En die rok hier spreekt dus over de uitnemende positie van Jozef, de positie die Jozef verkrijgt. Nou, we weten dus dat Jozef op een prachtige manier uitdrukking geeft aan de Heer Jezus Christus en de weg die hij is gegaan. Hij is de vervuller van het woord van God. En hij draagt dus een veelkleurige rok. En de rok, het woordje ketonet, dat is dus de bekleding die Jozef draagt. En dat heeft alles te maken met de bediening waarin Jozef is gesteld. Want je bent wat je draagt. Het kleed wat je draagt zegt iets over je positie, over de functie die je bekleedt. Oma Gent herkennen we aan de pet. Enzovoorts. En zo staat er bijvoorbeeld in Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken, ketonet, van vellen en toog ze hun aan. Nou, en dat spreekt op een of andere wijze over de functie of de positie die de mens zou hebben. De mens zou zich hullen in die rokken van vellen die de Heer heeft gemaakt. Plaatsvervangend lijden en sterven als het ware. En ik moet, als ik die versen in Genesis 3 lees, altijd denken aan dat verzoendeksel. Want de Heer Jezus Christus is tot een verzoening gesteld, voorgesteld, maar dat is eigenlijk een verzoendeksel. En wij zouden ons vervolgens hullen in zijn kleed. Wij zouden ons in hem weten. Want hij is onze verzoening. En hij bedekt vervolgens onze zonden en misdaden enzovoort. Want hij is onze hoge priester. En wij zouden zijn kleed dragen vervolgens. En de volgende keer dat we dat woordje rok tegenkomen, dat is in Exodus 28 vers 4. En dat is weer die beschrijving van die priesterlijke kleding. En de hoge priester zou dus een rok dragen die vol met oogjes is. En hij zou een hoed dragen en een gordel enzovoorts. Maar de rok beschrijft dus de functie die iemand heeft. En hier is dat een bepaalde soort rok. Hè, met dat opperkleed en die efod en die urim en de tumim. Dus de priesterkleding heeft het mee te maken. Nou, die rok. En ook Jozef geeft daar uitdrukking aan. En vervolgens vinden die broers dat maar niks van Jozef. Dus dan staat er in Genesis 37 vers 23... Toen ze de kans hadden, het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had, en zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig en er was geen water in. Dus ze ontnemen Jozef van zijn koningskleed, of priesterkleed, en zo ontkennen zij als het ware de positie en de bediening die Jozef van zijn vader ontvangen heeft. En zij werpen hem als het ware in de dood, in de kuil, in de put, waar geen water in was. Alleen later blijkt dat, ja, het was een put waar geen water in was, maar later blijkt Jozef daarin te zitten. Er blijkt dus wel degelijk leven uit de dood voor te komen. Jozef wordt er namelijk weer uitgehaald. Maar ze ontnemen hem dus zijn kleed. En later toen de Heer gekruisigd werd, dan lezen wij ook dat dat de Joden als het ware zijn positie als koning niet erkennen. Zij erkennen de positie die de Heer Jezus heeft ontvangen niet. En als het ware wordt zijn kleed dan afgenomen en dat wordt dan vervolgens verdeeld onder de krijgsknechten die daar zijn. En dat geeft op een mooie manier uitdrukking aan hoe de heidenen vervolgens deel krijgen aan de heerlijkheid, de positie, de functie of de zaligheid en de zegeningen van Christus. En vervolgens verspreidt dat dit zich dus onder de heidenen. Maar dat is door de keuze van het Joodse volk. En de heidenen zetten als het ware voort wat Christus is. Want wat je draagt, dat ben je. En daarom legden de discipelen dus hun klederen op die ezel. Zij identificeren zich vervolgens dus met die ezel. Nou. En dan dat kleed dat wordt dus afgenomen van Jozef. En hij wordt dan later uit die put gehaald. En hij komt dan in Egypte terecht. En dan komt hij daar in dat huis van Potifar. En daar hebben we weer een vrouw. En vervolgens wil die vrouw gemeenschap hebben met Jozef. Alleen Jozef die had daar niets aan trek in. En dan staat er in vers 12 van Genesis 39. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: ligt bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging naar buiten. Dus hier vinden we eigenlijk een herhaling van het plaatje. Het Joodse volk, denk aan Johannes 6 vers 15. Het Joodse volk wilde de Heer met geweld koning maken. Zij wilden met geweld gemeenschap hebben, maar wel onder hun normen en waarden, in hun systeem. En het was de tijd niet. Dus hij legde zijn kleed af en hij vertrok. Hij verdween als het ware in de gevangenis, in de ballingschap, naar het buitenland. Hij verborg zich. Nou, en daar komt hij dan vervolgens terecht. Maar daar blijkt hij een verstandig en wijs man te zijn, want hij openbaart daar verborgenheden. Nou, en dan, dan krijgen we die geschiedenis met Farao dus. En dan zegt Jozef: nou, zie nou uit naar een verstandig en wijs man. Zie uit naar mij en stel mij aan. Nou, en zo geschiedde dus. En vervolgens blijkt dat Jozef een plan heeft tot redding van de wereld, als het ware. In die hongersnood, die tijd die zou aanbreken. En dan staat er in Genesis 41 vers 36. Je moet zus en zo doen. Je moet de 7 jaren dat het goed gaat, moet je het koren verzamelen. En dan staat er in vers 36. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor 7 jaren des hongers, die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet vergaan. Dus Jozef zorgt voor een voorraad en deelt daar vervolgens van uit aan een ieder die wil. Jozef blijkt dus de uitdeler van voedsel te zijn. En de Jozef die eerst zijn kleed dus aflegde en verworpen werd, blijkt dus later alsnog degene te zijn die wijs is en verstandig is en vervolgens de wereld van voedsel voorziet. Maar dat is dus die veelvuldige wijsheid. Die voorraad, dat is delen vanuit die verborgenheden, vanuit dat woord, vanuit dat voornemen dat God had in zichzelf. Denk aan dat woordje apotheek, voorraadschuur. En Jozef geeft daar dus uitdrukking aan. Hij geeft uitdrukking aan het plan Gods. Hij maakt het bekend. Dus we kennen Jozef meestal als de koning, maar hier blijkt hij dus alsnog de hoge priester te zijn, die voedsel geeft. En dat is niet in het land, Israël, Kanaan, maar buiten het land, in Egypte. Daar is hij. En als iemand voedsel wil, zijn broers kwamen dus naar hem toe. Ze moesten naar buiten toe, buiten de legerplaats, naar Jozef toe. En ze moesten als het ware op hun knieën. En vervolgens kregen zij deel aan dat voedsel. Nou, en uiteindelijk is dat, er waren 2 reizen van die broers, maar uiteindelijk is dat dan in de toekomst zo, waarin het volk een ontmoeting heeft met de Heer. En zij zullen zien wie zij doorstoken hebben enzovoorts. En dan zal Jozef zich bekendmaken. Maar Jozef, die krijgt in het buitenland dan een andere naam. In vers 45 van Genesis 41 staat dan dat Farao Jozefs naam vervolgens Zafnat Paanea noemt. En hij gaf hem vervolgens Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Dus Jozef is in het buitenland en hij krijgt daar een andere naam. Nou, die naam Zafnat Paanea, die wordt vertaald door bijvoorbeeld Halot, dat is de Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, met God spreekt en hij zal leven. God spreekt en hij zal leven. Nou, dat is het woord Gods. Leven dat schijnt in de duisternis. Of het wordt vanuit de Joodse traditie vertaald met uitlegger van verborgenheden. Dat vind je bijvoorbeeld in Hitchcock's Bible Names. Uitlegger van verborgenheden. Of het wordt door anderen vertaald met behouder van de eeuw. Want Jozef is degene die de wereld behoudt. Het wijst dus in ieder geval naar Christus en de positie van Christus die hij in het verborgen nu heeft. Hij heeft dus een andere naam, een buitenlandse naam. En op het moment dat zijn broers tot hem komen, kennen zij hem in beginne niet. Maar op het moment dat het volk Israël in de toekomst tot geloof komen, dan krijgen zij een ontmoeting met iemand die een andere naam heeft gekregen. Dan zullen zij de Heer Jezus Christus ontmoeten en leren kennen, die zij oorspronkelijk kennen als Jehovah. Als Jozef. Nou, en zo zal het dus gaan. Jozef geeft dus uitdrukking aan dat grote plan Gods, die wijsheid Gods, in zijn leven en in zijn doen. En als Jozef dan een ontmoeting heeft met zijn broers in Genesis 45, dan zegt hij in vers 7 waarom hij deze uitnemende positie in het buitenland heeft gekregen. Want hij zegt, God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Dus waar het Joodse volk als het ware de Messias afwees en eigenlijk ten dode opgeschreven zou zijn, had God een plan om via de andere tak van de familie naar het buitenland te vertrekken, opdat niet heel Israël verloren zou gaan, maar opdat heel Israël uiteindelijk toch zalig zou worden. Het was dus een list, het was een plan, een uitweg, een lus, Laban, hè? Jacob. Nou, en hier zegt hij dus van, ik zit hier omwille van jullie. En dat wordt uitgedrukt in dat gebed van Paulus, wat hij heeft tot de zaligheid van zijn broeders naar zijn maagschap. Ja, dat overblijfsel, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woordje sherit. Dat is een 300, een 1, een 200, een 10 en een 400. En dat wordt dan vertaald met overblijfsel of overgeblevene of een minderheid. En vaak de overgeblevene van een bepaald oordeel. De overgeblevene van het zwaard bijvoorbeeld. Een minderheid die overblijft. En dat is dus kenmerkend voor het goede voornemen dat God heeft. Namelijk dat God niet heel de oude schepping behoudt, maar slechts een gelovig overblijfsel bewaart voor de nieuwe schepping. En dat wordt bijvoorbeeld uitgebeeld in de geschiedenis van Noach. Het was slechts een achttal wat behouden werd. En zo kennen wij inderdaad het begrip overzoening. God zal alles inderdaad verzoenen in de nieuwe schepping, in Christus. Maar dat zijn alleen de gelovigen dus. De hele nieuwe schepping bestaat uitsluitend als gelovigen. En het is aan de mens of hij ervoor kiest om daarbij te horen of niet. Het is een overblijfsel dat behouden wordt, altijd. Nou, en een overblijfsel ontstaat doorgaans door lijden heen. Dan pas blijkt het geloof. Wanneer het je tegen zit. Als alles voor de wind gaat, is het niet moeilijk. Dan is het halleluja, amen. Maar als je tegenwind hebt, dan pas blijkt of je blijft staan. En dan kun je twee kanten op. Dan kun je wegvluchten. Dan kun je je heil in de wereld zoeken. Of je kunt juist blijven staan en sterk worden. En zo blijkt het woord van God pas te werken. Daar waar wij erop gaan staan. Daar waar wij er in de praktijk tegenaan lopen. Dan pas blijkt het uit te werken. En daarvoor is het eigenlijk alleen nog maar theorie. Dan neem je het aan en ach, wat moet ik ermee? Het is juist de bedoeling dat we er doorheen gaan. Dat we het doorleven. Nou ja, dan ga ik weer terug naar Efeze 3. Want dit is dus de uitdrukking van die veelvuldige wijsheid Gods. En dat vinden we dus bij Jozef en bij Jacob. Maar het is de uitdrukking van dat voornemen, vers 11, dat hij in zichzelf gemaakt heeft. Het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus. Nou, we hebben lang stilgestaan bij dat begrip voornemen. Dat zullen we nu niet meer doen. Dat was het Griekse woordje prothesis, de prothese. Maar één vertaling van dat woord heb ik nog achterwege gelaten. En dat is het woordje toonbrood. Dan is het een samentrekking van het woordje artos in het Grieks, brood, en protheses. Dus de toonbroden hebben op een of andere wijze te maken met dat voornemen dat God had in zichzelf. En als ik dan aan de toonbroden denk, en dat woordje prothese terugzoek in het Oude Testament, dan kom ik bij David terecht, in 1 Samuel. In 1 Samuel 21. En dat is dan mijn laatste illustratie. 1 Samuel 21. En eigenlijk geeft Samuel ook als persoon uitdrukking aan dat plan Gods. Want Samuel weet altijd hoe de dingen gaan en hij kondigt ze vervolgens ook aan. Hij brengt bijvoorbeeld Saul in zijn positie, hij zalft hem tot koning, maar hij haalt hem er ook weer uit. Dat is wat Samuel doet. En hij zalft David en David werd vervolgens geroepen tot het koningschap. Maar voordat David daadwerkelijk erkend wordt als koning, blijkt hij nog voor jaren op de vlucht te moeten voor Saul. Kijk, en Saul, dat weten we, spreekt op een of andere wijze over de wet. En de wet is weliswaar juridisch beëindigd bij de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar in onze bedeling hebben wij te maken met een koning die gezalfd is, maar tot op heden nog verborgen is en nog steeds vijandig staat tegenover de wet. Wij worden nog steeds bedreigd door de wet. En het kernthema in de praktijk van de brieven van Paulus is dus ook, kijk uit nog voor die wet. Want juridisch is hij wel beëindigd, maar een slang waarvan de kop is afgehakt kan nog steeds vervelende kronkels maken. Denk aan die paling. Nou, en Saul blijkt dan in de periode waarin David al tot koning is gezalfd, nog steeds te azen op het leven van David. Hij probeert hem nog steeds om zeep te helpen. En David moet vervolgens dan op de vlucht. Nou, en hier in 1 Samuel 21 is David dan afgescheiden van Jonathan, zijn zielsverwant, zijn vriend, en op de vlucht geslagen. En vervolgens komt hij dan in een plaats die heet Nob in vers 1 van 1 Samuel 21. En hij komt dan tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zeide tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Want David had wel degelijk een reputatie. Hè? Had die grote Goliath verslagen. Nou, Saul is dus verworpen en vervolgt David. En David is onderweg naar zijn troon. Maar ondertussen komt hij terecht bij een hoge priester die Achimelech heet. Dat is het plaatje. Dus weer hetzelfde plaatje. In die lus als het ware van Jacob. Of die gevangenschap van Jozef. In het buitenland. Maar als David dus op de vlucht is en terechtkomt bij een hoge priester, dan verwachten wij in die dagen dus geen koningschap, maar priesterschap. En dat staat hier dus op de voorgrond. En Nob, dat blijkt dan ook een priesterstad te zijn. En dat heeft dus te maken met het verzamelen van een overblijfsel en het toekomstig herstel van Israël. Hier woont de priester Achimelech. En Achimelech, dat betekent zoveel als mijn broer is koning. Of mijn koningsbroer, daar wordt het ook mee vertaald. Maar wie is de broer van de koning? Dat is de hoge priester. Dus niet Mozes, maar Aaron. Of niet Juda, maar Efraïm. Nou, en hier in deze geschiedenis vinden we dus als het ware David en zijn broer die, of Achimelech en zijn broer die koning is. Samen. In één plaatje. En wat heb je dan? Christus, Melchizedek. De koning priester. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus in die verborgenheid. Waarin Saul nog aast op David, maar hij zijn hoge priesterschap bekleedt. Dan staat er in vers 2, en David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. Nou, laat niemand iets van de zaak weten. Dus wat nu volgt, dat geschiedt in het verborgene. Een geheime missie. En dat spreekt dus over de verborgenheid. David voert een verborgen plan uit. Een plan in het verborgene. Nou, en dan wordt er gesproken over jongelingen. Want hij heeft de jongelingen de plaats van zulk een te kennen gegeven. Nou, en jongelingen, dat is letterlijk de vertaling van naar. En dat wordt op andere plaatsen vertaald met knechten. Simson was bijvoorbeeld een knecht. Naar. En dat spreekt altijd op een of andere wijze over de opgewekte Christus in onze dagen. De eerstelingen, de jongelingen van de nieuwe schepping. Wij zijn namelijk laat in de geschiedenis gekomen, maar wij zijn de eerstelingen van de nieuwe schepping. We zijn jong. En dat spreekt over jong en fris en nieuw leven. De jongelingen. En hen is de plaats van zulk een bekend gemaakt. Nou, zulk een, dat is het Hebreeuwse ploni almoni. Een anoniem persoon dus. Iemand die verborgen blijft. En bekend van Boas en Rut, hè? Daar hebben we ook zo'n zulk een. Die verder niet met naam genoemd wordt. Maar hij wordt dus, hij blijkt in ieder geval van betekenis te zijn. Want hij moest eigenlijk Rut, hij moest eigenlijk Rut lossen, maar hij kon dat niet, want dan zou hij zijn eigen erfdeel moeten afstaan. Nou, vervolgens kan Boas dan als losser optreden. Maar ploni wordt altijd gekoppeld aan almoni. En dat woordje ploni, dat is afgeleid van de stam pala. Dat schrijf je met een 80, een 30 en een 1. En dat wordt vertaald met wonderlijk zijn, of wonder, of wonderbaar. Iets wat buiten ons bevattingsvermogen geschiet. En dan heb je almoni, dat schrijf je met een 1, een 30, een 40, een 6, een 50 en een 10. En dat is iemand waarvan de naam onbekend blijft. Dat is afgeleid van de stam alam en dat betekent zoveel als wending, een andere richting inslaan. Of het wordt gebruikt voor het binden van arenschoven, het samenbinden van schoven. Het wordt ook vertaald met stom zijn of stil zijn. En het wordt ook vertaald met voorhof. En almoni spreekt dus in de context over de verzameling van het volk Israël. Op welk niveau dan ook. Het samenbinden van die schoven. Maar dat geschiet dus in het verborgene. Dat is een wonderlijk werk in onze dagen. Dat is het werk van de geest wat de wereld niet ziet. Maar hij verzamelt nu zijn volk. Dat is het werk van ploni almoni. En daarom kon deze zulk een Rut niet lossen, omdat hij bezig was met zijn eigen loon, zijn eigen erfenis, zijn eigen heerlijkheid, de gemeente verzamelen. Nou, en deze zulk een vinden we dus hier ook terug. En deze zulk een heeft een plaats waar nu de jongelingen worden verzameld. Dus dit heeft alles te maken met de verborgen positie van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond en de verzameling van de gemeente. En vervolgens blijkt dat die jongelingen moeten eten. Ze hadden honger. En dat voedsel komt vervolgens vanaf Achimelech. Het is voedsel wat de hoge priester zou moeten verstrekken. Nou, en David zegt dan van, wat is er onder uw hand in vers 3? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. Dus David lust wel 5 broden. Nou, 5 spreekt altijd over onzienlijke, geestelijke, eeuwige dingen. Dus hij wil als het ware geestelijk voedsel hebben. Het woord der waarheid. Onderwijs in de genade als het ware. En dat zou hem en zijn jongelingen bekrachtigen vervolgens. Alleen gaat dat niet zomaar, want de hoge priester heeft niet zomaar voedsel in de aanbieding, maar speciaal voedsel, gewijd voedsel. Want hij zegt dan in vers 4, en de priester antwoordde David en zeide, er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is alleen heilig brood. En dat kun je nemen wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouw onthouden hebben. Heilig brood dus, speciaal apart gezet of gewijd brood, namelijk toonbroden. Nou, en David en zijn mannen mogen daarvan eten, mits ze zich van de vrouw onthouden hebben. Nou ja, David zegt, dat is geen probleem, want wij hebben, even kijken. In vers 5, ja trouwens, de vrouw is ons onthouden geweest als gisteren en eergisteren, dus dat is geen probleem. Maar overdrachtelijk spreekt dat dus over, wij kunnen deel hebben aan dat voedsel van de hoge priester, mits wij geen gemeenschap hebben met die oude schepping. Met de schepping van gisteren en eergisteren, van de vorige dagen, de oude schepping. Ja, en hoe dat in de praktijk dus was, nou ja, je ziet hoe losjes de schrift eigenlijk omgaat met dit soort zaken die wij als taboe of ethisch onverantwoord hebben bestempeld. Vooral gisteren en eergisteren hebben wij hem onthouden, dus dat zit wel snor. Geef ons die toonbroden. Zegt ook iets over het libido. Maar goed. Het spreekt in ieder geval dus over onze bedeling, waarin wij geen gemeenschap hebben met de oude schepping. We zijn in het buitenland uitgegaan buiten de legerplaats. En toen, vers 6, gaf de priester hem dat heilige, terwijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood legde, ten dagen als het weggenomen werd. Dus ze krijgen deel aan de toonbroden. En dat is lechem hapanim. Nou, lechem, brood, bet lechem, bet, huis van het brood. En pane, dat is weer dat aangezicht, dus broden die een bepaalde, ja, iets uitbeelden als het ware. Brood dat in de tabernakel gelegd werd op een tafel. En dat stond dan vervolgens in het heilige. En er lagen dan 12 broden en elke sabbat werd het vernieuwd. Maar het spreekt op een of andere wijze, omdat er 12 broden zijn, over heerschappij. Maar komend nu vanuit onze studie met betrekking tot het voornemen, dus komend vanuit het Nieuwe Testament, weten we dat de toonbroden dus op een of andere manier spreken over het woord met betrekking tot het eeuwig voornemen dat God in Christus gemaakt heeft. Het woord, het plan dat vastlag, het plan dat heerschappij dus heeft, de wijsheid Gods die zou heersen in de gemeente. Nou, en die broden die liggen dus op die tafel. En dat woordje tafel, dat is dus shulchan, hè, dat was gezonde genade. En zo is de gemeente nu gesteld tot een betoning van Gods genade. En zouden wij dus de veelvuldige wijsheid Gods bekendmaken aan alle overheid en macht in de hemel. Dat is dat plaatje wat hier uiteengezet wordt. Maar voordat de gemeente dat kan, zou men dus eten van die toonbroden. Zou men het woord Gods, het plan Gods tot zich nemen om daarmee bekrachtigd te worden. En vervolgens gaat men dat uitbeelden. Zo is men dus een betoning van Gods genade. Want hij werkt zijn kracht, zijn heerlijkheid uit in de gemeente. Nou, en zo zien we dus een prachtige uitdrukking van hoe David als het ware uitdrukking geeft aan dat plan Gods. Hij zegt, geef mij dat woord. En ik zal vervolgens die jongelingen daarmee voeden. En dan het hoofdstuk daarna, dan blijkt ineens er een spelonk in Adullam te zijn. En daar komen dan 400 van de zootje ongeregeld samen. In de geschiedenis wordt het niet gekoppeld aan deze geschiedenis met Achimelech. Maar typologisch komt het natuurlijk overeen. Die plaats van zulk een blijkt dan die spelonk, die verborgen spelonk te zijn, waarin die gemeente of die kudde wordt verzameld. En zij worden voorzien van dat voedsel. Zij worden dus voorzien van brood. En ook, dan kom ik aan het eind van deze ochtend, wij zouden vervolgens ook gevoed worden met datzelfde brood. Dan kom ik met het op het plan van God met betrekking tot ons persoonlijke leven. Hoe zit het dan met ons als leden van het lichaam van Christus? Nou, we hebben in Efeze 1 vers 9 gelezen dat een van de zegeningen is dat God of Christus zijn verborgen wil aan ons bekend maakt. Dat wij dus op de hoogte worden gebracht van dat grote plan. En dat is dus wat David, Jozef en Jacob uitbeelden. Zij leerden het plan verstaan en gingen daarnaar handelen. En de grote vraag van de gelovigen is altijd, wat is het plan van God met mijn leven? Welke kant moet ik op? Nou, en dan wil ik afsluiten met de woorden uit Romeinen 12, vers 1 en 2. Want daar wordt over deze zaken gesproken. Thank you. Want in Romeinen 12 is Paulus als het ware klaar met zijn theoretische uiteenzetting van het evangelie. Hij heeft uiteengezet hoe het plan van God, het vastgelegde woord van God, het evangelie, het Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond, als het ware in elkaar steekt. En hoe wij als gelovigen daar deel aan hebben gekregen. En dan staat er vervolgens in vers 1 van Romeinen 12. Als dit dan zo is, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Want dit is uw redelijke, uw logische godsdienst. Dit is het logische resultaat van het woord van God dat in onze harten zou worden geplant. En dan blijkt dat wij dus als gemeente een priesterlijke bediening hebben. En wij zouden dus ook ons individueel als priesters gedragen en onszelf als het ware opofferen naar de Heer toe. Heer, hier ben ik. Doe met mij wat uw wil is. Naar uw wil. Kom tot uw doel met mij. Werk uw heerlijkheid door mij heen. We zouden onszelf dus opofferen. En vervolgens staat er dan, wanneer wij dat doen, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, nou ja, dan hebben wij geen gemeenschap met de vrouw, hè, gisteren en eergisteren. Deze wereld, dat is dat woordje eeuw weer, dus het denken van deze wereld, de ambitie van deze wereld, het systeem waardoor deze wereld geleid wordt, het denken in termen als groei en beter worden enzovoorts, het gode gelijk worden, hè, het zelf opklimmen naar Gods troon enzovoorts, maar daarentegen wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoeds, van uw denken. En dat is een kwestie van het woord wat vervolgens in ons verstand zou worden geplant en vervolgens zou uitwerken. Vervolgens, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dus wij zouden op de hoogte worden gesteld van dat grote plan, dat goede voornemen. Het woord van God, de randvoorwaarden als het ware waarin de nieuwe schepping wordt gebouwd. En vervolgens zouden we dat plan laten uitwerken in ons leven. Wij als gelovigen zouden vervolgens uitdrukking gaan geven aan dat plan. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat men normaal gesproken leert of wat de mens eigenlijk wil. Vaak gaat de religieuze naar God en zegt, Heer, ik wil een weg bewandelen. Leidt u mij op mijn weg. Maar wij zouden juist onszelf onderwerpen aan zijn weg, aan zijn plan. En ja, het is voor sommigen een boodschap die moeilijk te aanvaarden is, maar er is helemaal geen plan met ons leven. Er is geen persoonlijk plan, als je het zo wilt stellen. Nee, God heeft een plan gemaakt. Hij heeft een plan in zichzelf gemaakt en de vraag is, willen wij ons onderwerpen aan zijn plan, aan zijn werk? En waar we dat doen, dan blijkt dat hij zijn werk door ons heen volbrengt. En dan blijkt dat er dus toch een plan is met ons leven, maar dat is zijn plan. Alleen op die manier werkt het vervolgens. En dan blijkt dat plan in ons uit te werken en leidt dat tot heerlijkheid enzovoorts. En alleen op die wijze kunnen we Romeinen 8 vers 28, en daar stop ik echt, lezen. Wanneer we dit weten, dan weten wij ook, vers 28, dat degenen die God liefhebben, namelijk die zich dus onderwerpen aan zijn woord en zijn woord bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar, zegt Johannes, dat alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus net als Johannes de boekrol opat in Openbaring, zouden wij die woorden Gods opeten en laten uitwerken in ons leven. En dan komt hij tot zijn doel. Nou, laat dat nou ons voornemen zijn. Hè? Amen.